Gemeente, de schriftlezing die kunt u vanmiddag vinden in het Nieuwe Testament, in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 9, en daarvan vers 1 tot en met 27. De schriftlezing is dus uit 1 Korinthe 9 vanaf vers 1 tot en met 27. En het woord van de Heere dat luidt daar als volgt. Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus onze Heere gezien? Zijt gij lieden niet mijn werk in de Heere? Zo ik anderen geen apostel ben, nochtans ben ik het u lieden. Want het zegel mijns apostelschap zijt gij lieden in de Heere. Mijn verantwoording aan degenen die onderzoek over mij doen is deze. Hebben wij niet macht om te eten en te drinken? Hebben wij niet macht om een vrouw, een zuster zijnde met ons om te leiden? Gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heren en Cephas? Of hebben alleen ik en Barnabas geen macht van niet te werken? Wie dient ooit in de krijg op eigen bezoldiging? Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Of wie wijdt een kudde en eet niet van de melk der kudde? Spreek ik dit naar de mens, of zegt ook de wet hetzelfde niet? Want in de wet van Mozes is geschreven, gij zult een dorsende os niet melbanden. Zorgt ook God voor de ossen? Of zegt hij dat ganselijk om onzentwil? Want om onzentwil is dat geschreven, overmits die ploegt op hoop moet ploegen, en die op hoop dorst moet zijn er hoop deelachtig worden. Indien wij jullie dan het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote zaak. Zo wij het uwe dat lichamelijk is maaien. Indien anderen deze macht over u deelachtig zijn, waarom niet veel meer wij? Doch wij hebben deze macht niet gebruikt, maar wij verdragen het alles, opdat wij niet enige verhindering geven aan het evangelie van Christus. Weet gij niet dat degenen die de heilige dingen bedienen, van het heilige eten, en die steeds bij het altaar zijn, met het altaar delen? Alzo heeft ook de Heere geordineerd dengenen die het evangelie verkondigen, dat zij van het evangelie leven. Maar ik heb geen van deze dingen gebruikt, en ik heb dit niet geschreven, opdat het alzo aan mij geschieden zou. Want het ware mij beter te sterven dan dat iemand deze mijn roem zou ijdel maken. Want indien ik het evangelie verkondig, het is mij geen roem. Want de nood is mij opgelegd. En wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon. Maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Wat loon heb ik dan? Namelijk dat ik het evangelie verkondigende, het evangelie van Christus kosteloos stel, om mijn macht in het evangelie niet te misbruiken. Want daar ik van alles vrij was, heb ik mijzelf een allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen. En ik ben de Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou. Degenen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degenen die onder de wet zijn, winnen zou. Dengenen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde. Goden nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet. Opdat ik degenen die zonder de wet zijn, winnen zou. Ik ben de zwakken geworden als een zwakke, opdat ik de zwakken winnen zou. Allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou. En dit doe ik om des evangelies wil, opdat ik deszelfde mededeelachtig zou worden. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Loop alzo dat gij die moogt verkrijgen. En een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere. Ik kamp alzo, niet als de luchtslaande, Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Al dat ik niet edersins, dat ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk word. Tot zover. Een betere tekst voor deze middag, die vindt u in het hoofdstuk dat we hebben gelezen, vers 25. En een iegerik die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, omdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. We staan dan vanmiddag stil bij de ambtelijke loopbaan. In de eerste plaats het strijden om prijs. Ten tweede het zich onthouden in alles. En ten derde het ontvangen van de kroon. Dus nogmaals, we staan vanmiddag stil bij de ambtelijke loopbaan. In de eerste plaats het strijden om prijs. Ten tweede het zich onthouden in alles. En ten derde het ontvangen van de kroon. Tot zover. Gemeente Paulus heeft twee brieven geschreven aan de gemeente van Korinthe. Een gemeente die hem bijzonder na aan het hart lag. Niet de gemakkelijkste gemeente. In Korinthe was nogal het nodige aan de hand. En Paulus stelt het ook aan de orde. Het is al zodanig geweest dat Paulus op de een of andere manier door één of meer leden uit die gemeente was geschoffeerd. Waardoor hij enige tijd ook zijn gezicht in die gemeente niet heeft laten zien. En toch kon hij die gemeente niet uit zijn gedachten zetten. Was deze gemeente hem ergens toch toe betrouwd. Door de Heere zelf. Die ook tegen hem gezegd had. Ik heb veel volk in deze stad. Wonderlijk toch. In zo'n stad. Waar de havenprostitutie welig tierde. Waar het zedelijke peil buitengewoon laag was. Waar men ook met elkaar kon twisten. En zelfs elkaar voor de rechter daagde. Het gebeurde allemaal. En ook de gemeente van Jezus Christus in Korinthe was van al die zaken nog niet helemaal vrij. Vandaar dat Paulus de gemeente streng bestraft. Maar in dit hoofdstuk spreekt hij ook over zijn eigen rol. Boven het hoofdstuk staat in sommige bijbeluitgaven de zelfverloochening van Paulus. En hij wijt erover uit. Dat hij geen vergoeding heeft genomen. Terwijl hij dat wel had kunnen doen. Maar hij wilde op geen enkele manier de gemeente tot een last zijn. En hij schrijft over die dingen. En hij benadrukt nog eens dat het daarmee niet zijn bedoeling is. Dat ze alsnog de noodzakelijke vergoedingen naar hem zouden gaan overmaken. Hij zegt in vers 15... Het ware mij beter te sterven, dan dat iemand deze mijn roem zou ijdel maken. Hij is geroepen om het evangelie te verkondigen. De nood is hem opgelegd. En hij zegt, wee mij, indien ik dat evangelie niet verkondig. En zo gaat hij door. En dan in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, dan gebruikt hij een beeld uit de sportwereld van toen. De sportwereld van toen die ook vandaag de dag er natuurlijk is. Hij gebruikt het beeld van de hardloopbaan. Vanaf vers 24. Tot en met het slot van het hoofdstuk. Gebruikt hij dat beeld. En hij zegt, u weet toch wel. Dat die in de hardloopbaan lopen. Dat ze allemaal wel lopen. Maar er is er maar één. Die de hoofdprijs in ontvangst kan nemen. Loop dan zo. Dat u die mocht verkrijgen. En dan het vers. dat ik noemde als een tekst voor deze middag. Een ijver die om prijs draait. Die onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit. Omdat ze een verderfelijke kroon zouden ontvangen. Maar wij een onverderfelijke. Paulus. Hij verloochent zichzelf. En Paulus, hij wil de Jood een Jood zijn. De Griek een Griek. Degene die zonder de wet leeft. Als ook zonder de wet zijnde. Hij wil allen in alles gelijk worden. Opdat hij er winnen zou. Voor het evangelie. Opdat zij behouden zouden worden. Dat is het waartoe hij is geroepen. Niet om zichzelf op de voorgrond te plaatsen. Om zichzelf te laten gelden. Maar om een dienaar te zijn. Van het evangelie. Een dienaar van de Heere Jezus Christus. Dezelfde gestalte. Die ook in Johannes de Doper kende. Hij moet wassen. En ik moet minder worden. Hij moet meer en meer toenemen. Het gaat om hem en om zijn koninkrijk. En laat mij dan maar minder worden. Laat er van mij maar niets meer overblijven. Laat mij dan maar opbranden. Opdat het koninkrijk van de Heer Jezus al meer zich mag gaan uitbreiden. En dat zijn huis vol mag worden. En dat vergt wel een strijd. En zo spreekt hij er ook over in vers 25. En ieder die om een prijs strijdt. Het is een strijd. Om de prijs te mogen behalen. Het beeld van de hardloopbaan. Je moet zo hard mogelijk lopen. En je moet van tevoren je in feite ook alles ontzeggen. Maar je moet ook getraind zijn. En je moet voldoende spierkracht hebben. Maar ook je techniek moet in orde zijn. Om zo die loopbaan te kunnen lopen. Om zo de prijs te mogen ontvangen. Het is een strijd. En over dat strijden spreekt hij ook in de brief aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven. Tot het welke ook geroepen zijt. En zo zegt hij in de brief aan de Filippenzen. En eigenlijk is dat een autobiografische noot die hij daar bezigt. Ik jaag naar het wit. Tot de prijs van de roeping Gods. Die van boven is in Christus Jezus. En dan zegt hij ook. Niet dat ik het al gegrepen heb. Niet dat ik het al ten volle in mijn bezit heb. O zeker, hij is door de Heere Christus geroepen. Hij is een dienaar van het evangelie. Hij mag weten van de vergeving van de zonde. Hij deelt in het kindschap en het knechtschap Gods. En toch zegt hij. Niet dat ik het al gegrepen heb. Maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik ook van Christus Jezus ben gegrepen. Het vergt een strijd. En dit leven is ook een strijdperk. Het leven is moeite en het kan zijn verdriet. In een psalm wordt gesproken over het mezig der ellende. En dat geldt in feite al voor iedere mens. Elk huis kent zijn kruis. Elk hart kent zijn smart. Maar ook in het leven der genade is het dat je te maken krijgt met strijd. Met inspanning. Die moet worden gedaan. Ja, maar het is toch ook geen verdienste. Kan toch niet zo zijn dat ik door mijn strijden de hemel en de zaligheid verdien? Nee, het is geen verdienste. En het is ook niet dat Paulus zegt Dat wij door ons strijden, door ons worstelen en door onze arbeid in het evangelie iets zouden toe moeten voegen aan het offer dat Jezus Christus heeft gebracht. Nee, zeker niet. Want bij Christus alleen is de verdienste. Hij heeft volkomen betaald op het kruis van Golgotha. En daar kan door al ons strijden, zoeken, worstelen, bidden, vragen, smeken, niets aan worden toegevoegd. Dat alles dat moet in feite ook wegvallen. Opdat alleen het offer en de gave van Jezus Christus zullen overblijven. En dat Hij de enige grond is waarop ik zalig word. En dan toch een strijd. Toch je in te spannen. Jezus zegt in antwoord op iemand die hem vraagt. Zijn er ook weinigen die zalig worden? Hij zegt dan strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en ze zullen niet kunnen. Wat is dat dan toch? Wat betekent dat? Betekent dat dan toch dat ik er iets aan moet toevoegen? Oh nee, maar Jezus zegt dit in antwoord aan diegenen die menen dat ze het al lang en breed in bezit hebben. De Joden die zeggen, wij zijn toch het zaad van Abraham. Wij zijn besneden. Wij zijn het verbondsvolk. En Jezus antwoordt hun, is God niet bij machte om uit stenen Abrahams kinderen te verwekken? Als u alleen maar op die dingen pleit en meent dat u daarmee zalig bent, dan vergist u zich. Strijd toch om in te gaan. Strijd u. Al dat u ontduikt dat je alles hebt kwijt te raken. En dat er niets van jezelf bij komt. En dat al het onze tekort schiet. Het is niet gemakkelijk om die les te gaan leren. Om een zondaar voor God te gaan worden. Om in het stof terecht te komen en God niet meer ongerijmd meer toe te schrijven. En toch in die weg wil Christus zich openbaren. En in die weg wil Hij zich al heerlijker maken. Voor de ziel van een zondaar die tot God komt. Strijden om prijs. Je oefenen in het woord. Gegrond te raken. In het onfeilbare woord van God. En in het bijzonder is dat de taak van de dienaar van het woord. Dat hij zich oefent in het woord. En dat hij in het gebed worstelt met de Here. Om de betekenis van het woord te mogen verstaan. En om die in de juiste bewoordingen ook te kunnen doorgeven aan de gemeente. Gegrond te zijn in het woord. En daarom moet een dienaar van het woord ook altijd achter het woord blijven staan. Hij moet er niet voor gaan staan en hij moet zichzelf niet als een filter bovenop het woord gaan leggen. Dat woord alleen dat dient tot spreken te komen. En de dienaar van het woord heeft dat woord te vertolken naar de gemeente toe. Maar dan moet je daarin zijn gegrond. En dan moet je daarin geoefend zijn. En dan moet er veel worden ontzegd om zo tot het juiste verstaan van de schriften te mogen komen. Iemand die in de hardloopbaan loopt, die ontzegt zich allerlei dingen. En die dient te oefenen en te trainen. Omdat hij voldoende spierkracht zal hebben. Maar dat hij ook weet zijn spierkracht op een gedoseerde wijze in te zetten. En dat hij de techniek van het lopen beheerst. En zo is het ook voor een dienaar van het woord nodig. Om te lopen in het woord. Om bezig te zijn in dat woord. Om ook te weten bij de huizen gepaste woorden te spreken. Met degenen die ziek zijn. Met degenen die nabij de dood zijn. Degenen die sterven moeten. De juiste woorden op het juiste moment te spreken. En misschien ook wel op het juiste moment te zwijgen. En dat zo in alles toch de boodschap van de Here aan het hart van de gemeenteleden worden gelegd. Vanaf de kansel en bij de Haringzee. Het is een loopbaan. Het is een strijden om prijs. Het is een volgen van de Here. Het is een volgen van de Here Jezus Christus. Die de grote leidsman is. Die de overste is van het geloven. En zo achter hem aan te komen. En zo door het leven te gaan. Van de ene naar de andere plaats te trekken. Ja, die hardloopbaan. Je moet lopen, je moet bewegen. Je kunt niet op je post blijven staan. Alleen je moet bewegen, je moet vooruit. Tegen de Israëlieten in de woestijn werd het gezegd. Zegt ze dat ze voort zullen trekken. En in de Hebreeënbrief lees ik ook. Dat er een zwervend volk is. Dat gaat door de wereld heen. Op reis naar het vaderland dat daarboven is. En dan moet je hier weer achterlaten. Dan moet je opbreken, je moet afscheid nemen. En je gaat naar een nieuwe plaats toe om daar de herderstaf weer op te gaan nemen. En ten diepste dienen we uit te gaan. Buiten de legere plaats en de smaadheid van Christus te dragen. Om zo te strijden. Achter die grote strijderen. Achter die grote held, die in zijn eentje gestreden heeft in de hof van Gethsemane, die gestreden heeft op het kruis van Golgotha, die de pers alleen heeft getreden, die de schuld heeft verzoend, die in de nood, in de ellende is gezonken tot de helle toe, en die zo de schuld voor zijn volk heeft betaald. Die de toorn van God heeft gestild. Ja, de zonde verzoend. Die het voorhangsel in de tempel deed scheuren. Omdat hij door zijn dood een geopende toegang heeft geschonken. Aan een volk dat tegen een gesloten deur aanstaart. O gemeente, mag u hem kennen. Die de strijd gestreden heeft. Die betaald heeft. Die voor de zonden verzoend heeft. Die de schulden gedragen heeft. Mag u hem kennen. En is hij uw zaligmaker geworden. En bent u in zijn dienst genomen. Ook als een gemeentelid is het dat je in zijn dienst wordt genomen. En is het dat hij tegen u en jou zegt. Volg mij. Dat was het eerste dat Jezus tot zijn discipelen zei toen hij hen riep. En dat is het laatste geweest dat hij tegen Petrus zei, daar aan de zee van Tiberias. Volg mij, volgen, strijden, lopen, gaan, lezen, onderzoeken, bidden de overwegen, zo de Here te volgen en zo te vragen, telkens wat wilt u dat ik doen zal? Het brengt mij inmiddels dan ook bij de tweede gedachte, het zich onthouden in alles. Paulus zegt in vers 25, een ieder die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Het zich onthouden in alles, dat betekent dat je jezelf beheerst. En dat je je matigt. Als het gaat om iemand in de hardloopbaan. Als het gaat om een atleet, dan dient hij natuurlijk wel goed toe te zien dat hij niet te veel eet. Dat hij wel voldoende eet. Dat hij zo gezond mogelijk eet. Maar ook dat hij maten weet te houden. Het zich onthouden in alles, dat betekent dat je de maat weet te hanteren. En dat is natuurlijk goed voor ieder mens. En zeker in onze westerse moderne samenleving wordt daar de laatste jaren genoeg over gezegd en geschreven. Wat er nodig is om zo gezond mogelijk te leven. Matig te zijn in het eten, gevarieerd te eten. Maar ook met name te bewegen. Wel, in die oude klassieke tijd gold in feite niet anders. Matigheid. Ten aanzien van het totje nemen van voedsel en drinken. Ook matig te zijn in het slapen. Het bijtijds wakker worden en het opstaan om zo vruchtbaar te mogen zijn en tot nut. En uiteindelijk bedoelt Paulus dat je zo min mogelijk inlaat met de wereld om je heen. De wereld die je zo kan hinderen. Er is zoveel vandaag de dag dat onze aandacht vraagt. Via de sociale media en het internet. En er is zoveel dat zich aandient. En wanneer je enigszins belangstellend, om maar niet nieuwsgierig te zijn, te zeggen bent. Ach, dan wil je overal wel notitie van nemen. En daar gaat je tijd. Matigheid. Zelfonthouding. Om zo des te vruchtbaarder te mogen zijn in de dienst van de Heere God. En Paulus zegt dit. Omdat je zo hard mogelijk kunt lopen. En omdat je de dienst van het evangelie zo vruchtbaar mogelijk mag zijn. Om je ambt zo getrouw mogelijk uit te oefenen. Paulus zegt in Handelingen 20 bij het afscheid van de ouderlingen van Efeze. Ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad van God. En daar dient een dienaar van het woord toch ook op toe te zien. Zich niet bezig te houden met allerlei beuzelingen. Zich niet af te laten leiden door dit en door dat. Door allerlei dingen die mooi en die interessant zijn en die er ook wel toe kunnen doen. Maar toch toe te zien dat hij zich richt op de boodschap die gebracht dient te worden. De boodschap van vrije genade. Om zo te verkondigen al de raad van God. En dan kun je er niet omheen. Als dienaar van het woord dat je de gemeente wijst op de toestand waar ze zich van nature in bevinden. Onze nood, onze doodstaat, onze ellende. Zoals Paulus dat aan de gemeente van Efeze ook zegt. U die dood waart. Nou ja, Paulus, moet je daar nu de gemeente steeds weer aan herinneren? Dat weten we toch eigenlijk wel? Het hoeft toch niet iedere keer te worden benadrukt. U die dood waart, heeft hij levend gemaakt. Want je kunt alleen maar worden levend gemaakt wanneer je dood was. Geestelijk dood. Ongevoelig. Onbekwaam tot enig goed. Gevallen in zonde en niet anders te kunnen doen dan zondigen. Zondigen met de daad, in woorden en in gedachten, waar de Bijbel mee begint, de eerste hoofdstukken, de opstandende rebellie van de mens. Ik was vorige week op een predikantenconferentie in Yarnfield in Engeland. En een Amerikaanse hoogleraar die hield daar 3 lezingen over de mens. In de eerste plaats zoals die door God is geschapen. En in de tweede plaats in zijn opstand tegen God. En hij ging met ons als voorgangers nog eens door Genesis 3 heen. Van vers tot vers om aan te tonen. Hoezeer dat de mens in opstand tegen God is gekomen. En dat hij door die opstand een val heeft gemaakt waaruit hij zich nooit meer van zichzelf kan oprichten. En daar kwam hij in de derde lezing op terecht. Om dan te spreken over hoe dat een mens van zonden wordt verlost. Hoe dat hij genade ontvangt vanuit het verbond der genade. Een gemeente, wat is het dan ook goed als voorganger om in een ander land en in een andere taal zouden dingen te horen betuigen. Om zo ook iets te ervaren. Van die ene algemene katholieke kerk wereldwijd. Die ten diepste in de grondslag maar 1 boodschap heeft. En dat is die van vrije soevereine genade voor de grootste van de zondaren. Niets uit de mens. Geen enkele mogelijkheid bij de mens vandaan. Ja, de mens die ligt verdommelijk voor God. Maar Gods genade is sterker dan de zonde. Laat er dan in de zonde kracht zijn tot verdoemenis, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Er is in Christus meer kracht tot behoud, tot zaligheid, tot eeuwige redding. En van die dingen dan te spreken en eerlijk de mensen te behandelen. wie dat wij zijn en waar dat wij vandaan komen. Maar dan ook te wijzen op hem. En wie alleen het heil bestaat. En dan ook te spreken trinitarisch van de Heilige Geest. De Heilige Geest die in al de waarheid leidt. En de Heilige Geest die hebben wij zo nodig. Want wij spreken over het werk van de Vader in verkiezen, in scheppen en in onderhouden. En het werk van de Heer Jezus Christus zoals hij naar de aarde is gekomen, op het kruis heeft geleden en betaald. En omdat hij de dood heeft overwonnen door op te staan op de derde dag. Maar dan ook de Heilige Geest die dat alles neemt en toepast aan de harten van zondaren. Die geest waarvan Jezus Christus zelf zegt, die neemt het uit het mijne en die zal het u verkondigen. Hij is in die de wereld zal overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En het is het werk van de geest om zondaren te ontdekken. En hij doet het door middel van het woord. En hij doet het door middel van de dienaar van het woord die het woord van God getrouw brengt. De geest is niet een soort van extra. En dat buiten het woord om en dat buiten de bediening van het woord om werkt. Maar de geest die wil werken door middel van het woord. En de geest die werkt ook nooit buiten het woord zelf om. Er is de geest die werkt ook door middel van de ambtelijke bediening. En wanneer u dan toch zalig wilt worden, dan is het dat u toch u onder het woord moet zetten. Dat je toch daar moet zijn waar de Bijbel open gaat. En waar het woord in alle getrouwheid tot je mag worden verkondigd. Want daar is het dat de Heilige Geest wil werken. Overtuigend en ontdekkend en ook plaatsmakend voor de Heer Jezus Christus. Want het is toch des Geestes liefste werk om een zondaar tot Christus te brengen. Om een zondaar in al zijn armoede en verlorenheid te brengen aan de voeten van die grote zaligmakere. Van Jezus Christus die gekomen is. Om zondaren te behouden. En om ook dan te spreken van genade. Tegenover de werken. Niet onze werken die je toe doen. Niet onze tranen die bijdragen. Niet onze offers waarmee wij iets kunnen afbetalen. Het bekende gezang van Top Lady. Niet de offers die ik breng. En niet de tranen die ik pleng. Als schoon ik ganse nachten ween. Nee, die kunnen mij niet redden. Maar Christus en zijn gerechtigheid alleen. Is het dat mij behoudt? Dan komt er niets van de mens in aanmerking. En er is wat toe nodig om een mens uitgewerkt te laten raken. Er is wat toe nodig om een mens op die plek te brengen. Dat is zich laat zalig. We willen zo graag wat meedoen. Toch een beetje meehelpen. Toch ook wat toevoegen. De discipelen die zeiden, Heren, we zullen ons leven voor u zetten. Zult u uw leven voor mij zetten? Zegt Jezus tegen Petrus. En deze nacht, voordat de haan tweemaal zal hebben gekraaid, zul je me driemaal verloochenen. Hey, dat moest de meester toch niet zeggen. Dat was toch niet goed. Dat de meester zoiets zou zeggen tegen Petrus. Dat dacht Petrus in de verste vette niet aan om zijn meester te verloochenen. Het gebeurde toch. En wat een les moest Petrus daaruit leren. Mijn werken tellen niet mee. In mijn eigen werken werk ik alleen maar tegen. Hem te laten werken. Hem zijn arbeid te laten verrichten. En wanneer hij zijn ziel tot een schuldoffer heeft gesteld, dan zal hij zaad zien. En om niet meer te noemen wat een prediker heeft te doen. in het verkondigen van het evangelie. Hij wijst u op uw verantwoordelijkheid. Bekeert u. Bekeert u en gelooft het evangelie. Neemt hem aan. Die u wordt voorgesteld. En wordt aangeboden. En hij roept u op. Om het de zonden te bereiken. Om ernst te maken. Met het dienen van de Heere. Met ten diepste. Dat u zult geloven. Maar een dienaar van het woord spreekt ook over. Het eenzijdige werk Gods. En Gods eeuwige verkiezing. Nou, dat moet je eigenlijk vandaag de dag maar wat achterwege laten. Want dan worden de mensen zo lijdelijk. Kun je beter maar niet te veel over spreken. Willen wij dan wijzer zijn dan onze vaderen? Die ons de dordse leerregels hebben opgesteld. En daar vrijmoedig onder woorden hebben gebracht. Wat de schrift zelf zegt. Die hij verkoren heeft. Die brengt hij zelf toe. En dan gaat het er niet om. Om verkiezing en verantwoordelijkheid tegen elkaar uit te spelen. En zijn er die willen dat maar wat graag. En dan of dan valt het gewicht op de verkiezing. Of het gewicht valt alleen op de verantwoordelijkheid. Het is beide. En die zaken. Die er naar voren te komen. En dan gaat het er niet om. Om mensen naar de mond te spreken. Dominee, ik zou het graag zo willen. Ik zou het graag wat anders willen. Horen vanaf de kansel. En natuurlijk kan het wel eens zijn dat de gemeente leidt. Een voorganger wijst. Op iets waarvan hij in alle oprechtheid meent dat het misschien wel eens wat onderbelicht blijft. Dat kan. En toch zegt Paulus. Zoek ik mensen te behagen? Moet ik het mensen naar de zin maken? Indien ik mensen behaagde. Dan zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik maak u bekend, broeders. Dat het evangelie het wel door mij wordt verkondigd. Is niet naar de mens. Is niet van de mens afkomstig. Is niet door de mens gegeven. En komt ook niet overeen met het denken van de mens. Het evangelie is zo anders. Zalig te worden. Omdat God het wil. Omdat God het doet. Omdat het van die andere kant komt. Dat is toch bevrijdend. Dat is toch heerlijk. Te mogen weten. Dat de Heer zelf ervoor instaat. Dat er zegen zal rusten. Op de ambtelijke bediening. En dat Hij zal toebrengen. Allen. Die zalig moeten gaan worden. Filippus die werd vanuit de grote gemeente van Samaria. Gezonden naar die woeste weg. En woest betekent eigenlijk in dat verband, er is niemand te vinden. Er is een weg waar je eigenlijk goed moet kijken, waar loopt precies die weg? Een woest gebied, een leeg gebied, waar bijna geen enkel mens zich ophoudt. En daar moest Filippus naartoe, voor die kameling, voor die ene man. Om aan die de boodschap van het evangelie te brengen. Het evangelie is niet van ons. Het is niet van mij. Maar het evangelie is van boven gegeven. Het evangelie wordt in de handen van de dienaren gelegd. Om dat getrouw te brengen. Het zij in de grote gemeente. Het zij op een plaats. Waar er slechts één of twee. Of drie bij elkaar komen. En om dan zo. Getrouw. Te zijn, niet af te wijken. Naar links, naar rechts. En je zo te onthouden. In alles wat hinderlijk is. Wat maakt dat je gaat vertragen. Je daarin te onthouden. En slechts te letten. Op het bevel van hem. En dan het laatste. De kroon. Te ontvangen. En ieder die om prijs strijdt. Onthoudt zich in alles. Deze. Dan doen wel dit. Omdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen. Het woordje kroon. Betekent hier eigenlijk een krans. Als iemand de hardloopwedstrijd had gewonnen. Eerste over de finish ging, ontving hij de krans, die om zijn hals werd gehangen. Daarmee werd hij gekroond. Maar die krans, die vergaat. Roem, hier op de aarde is maar tijdelijk. Dat weet men in de sportwereld. Als je bepaalde leeftijd hebt bereikt, heb je niet meer die snelheid. Heb je niet meer die techniek. Dan zul je niet meer de ereprijs ontvangen. Dan kun je er beter maar mee ophouden. En de menselijke roem is spoedig vergaan. Ja, alles vergaat. Want alle vlees is als gras. En al zijn goedertierenheid is als een bloem van het veld. Het gras verdort. De bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat tot in der eeuwigheid. Dan gaat het ook niet om een dominee. Ik denk aan die dominee die nam afscheid van zijn gemeente. Alweer jaren geleden. En in zijn afscheidsdienst zei hij. Gemeente, u moet mij maar vergeten. Want het gaat niet om mij. U moet mij maar helemaal vergeten. Maar vergeet toch niet. Het woord dat ik u verkondigd heb. Want dat woord dat blijft. Dienaren komen. Dienaren gaan. Dominees. Ze komen. En ze gaan. Al zouden ze 9 jaar lang. Of meer dan 20 jaar lang. Een gemeente mogen dienen. De bekende dominee Doornenbal zegt in een preek. Over zo'n 50-60 jaar een gemeente. Is er niemand meer die het nog heeft over u of over mij? Wat is de mens? En wat is er in hem te prijzen? Dat gij, o Heer, aan hem nog gunsten zou bewijzen. Alles vergaat. Alles gaat er niet. Maar het woord des Heeren dat blijft. Moet je dan strijden om een verderfelijke kroon? Een kroon die toch vergaat. Moet je dan te doen zijn om de toejuiching van mensen? Om een bejubeld te worden? Ach nee. Paulus zegt, deze doen wel dit, totdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen. Maar wij, een onverderfelijke, een krans die niet vergaat, een kroon die blijft. Ontvangt Gods kind en Gods knecht dan een kroon? Is er dan een kroon weggelegd voor een dienaar van het goddelijke woord? Wel, diezelfde Paulus zegt opnieuw aan zijn geestelijke zoon Timotheus: mij is weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag zal geven. En aan alle die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen, een kroon der rechtvaardigheid. Ja, maar ik ben niet rechtvaardig in mezelf. Ik heb geen gerechtigheid van mezelf. Want al het mijne is ook met zonde bevlekt. En ik zie allerlei tekorten in mijn persoonlijke en mijn ambtelijke leven. Ik durf niet te zeggen dat ik rechtvaardig ben. Nee, maar het is de kroon der rechtvaardigheid, welke de Heere, die de rechtvaardige rechter is, aan de zijnen toekent, omdat hij hen aanneemt in de gerechtigheid van Jezus Christus. Heb ik geen gerechtigheid? Heb ik alleen maar schuld? Ben ik alleen maar een overtreder? Ben ik alleen maar iemand die moet zeggen: Heere, ga niet in het gericht met uw knecht? Ooit was het dat dominee Dorsman in Staphorst jarenlang die gemeente diende en dat hij een jubileumpreek hield. Uitgerekend over die woorden: Heere, ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die in dat oordeel wat betrokken zal dan rechtvaardig voor u kunnen zijn. Maar dan toch rechtvaardig in die andere, in Jezus, de rechtvaardige. En dan door hem gerechtvaardigd te worden, door het geloof. Dat geloof dat is als een hand van de bedelaar. De bedelaar waarvan Luther gezegd heeft: wij zijn slechts bedelaars. Zijn de laatste woorden die hij schreef. En zo is het ook aan het einde van een ambtelijke loopbaan. Dat je dat alleen maar met Luther kunt beleiden. Wie er ziet noor bedelaar. Wij zijn niet meer dan bedelaars. En we kunnen enkel ook ingaan op grond van Jezus Christus gerechtigheid. En om dan de kroon der rechtvaardigheid te mogen ontvangen, die ook wel genoemd wordt de kroon des levens. Zoals het in Openbaring 2 staat: wees getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Getrouw in de ambtelijke bediening, in de verkondiging van het evangelie, in het bekendmaken van het woord van onze goede God. Getrouw te zijn tot de dood. En dan te ontvangen een kroon die blijft. Een kroon die het teken is van het eeuwige leven. Het leven dat Jezus Christus heeft verworven. En dat hij uitdeelt uit kracht van zijn opstaan uit de doden. Dat leven dat hij hier in de tijd geeft aan doden in zichzelf. De kroon des levens. Dat is de kroon van het eeuwige leven. Om in te mogen gaan in het nieuwe Jeruzalem. Om de erfenis te mogen ontvangen. Om te mogen horen uit de mond van hem: wel, gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig hebt hij geheerst. Over veel zal ik u zetten. Gaat in de vreugde uws Heere. En dan het laatste. Een kroon? Moet dat nou? Is dat nou gepast? Dat een dienaar van het evangelie, dat een kind van God, een kroon zal ontvangen? Dan is het dat die kroon van het hoofd wordt genomen en wordt gelegd voor de voeten van het lam. Want hij alleen is het waardig. Alle lof, alle aanbidding, alle roem te ontvangen. Zijde is de glorie, zijde is de ere. En dan is het zijn naam alleen, moet eeuwig eer ontvangen. En dan is het met vreugde dat elk die ingaat in het nieuwe Jeruzalem, die kroon die hij ontvangt, legt voor de voeten van het lam, en zo met hem eeuwig, zalig, gelukkig, tevreden, getroost, geholpen, verblijd, bemoedigd, tot in der eeuwigheid toe te juichen van dat heil dat Christus verdiende, dat hij schonk en dat hij doet schitterde eeuwig tot zijn eer. Soli Deo Gloria. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En wat er volgt, Psalm 16, vers 3.